we zeggen het nog maar eens. Dit was de typewriter van Leroy Anderson. Een geweldig jingle. Al 8 jaar lang. We beginnen met het gedicht. Het gedicht komt uit de novellenbundel De Franse Tuin van Nicolette Smabers. Het is het gedicht Herinnering van J.A. Dermouw. Hij ziet zijn leven, eindeloze woestijn, en denkt aan prenten uit zijn kindertijd. Helgeel is het zand en alles leeg en wijd. 3 hoekjes staan op de achtergrond, heel klein. Hij weet met trots dat het piramiden zijn. In schaduwkoelte van vergetelheid had hij zo graag zijn moeheid neergevlijd. Niet meer gesart door verre illusieschijn. Hij denkt, dat was ik zelf en nu ben ik grijs. En ik had mijn tuintje toch in vaders tuin. Voor bitter kers in het voorjaar en radijs. En dan violen, donkerpaars en bruin. Die vond ik het mooist. En gele. En de ene hand wrijft weg van de andere een droog gevoel van zand. Nicolette, heel hartelijk welkom bij ons.
Dankjewel.
Bij Amsterdam FM in de Boekenrubriek. Het heeft even geduurd voor je hier was, want we hebben heel lang en heel intensief e-mailcontact gehad. Daar gaan we het allemaal over hebben. In dit boek, De Franse Tuin, neem je een gedicht op. Een compleet gedicht van Dermouw. Een man die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw in Nederland wereldberoemd was. En nog misschien wel heel beroemd is. Hoe komt dat in zo'n boek terecht?
Ja, allereerst is er een directe aanleiding. Een hele goede vriend van mij, een lezer, echt mijn eerste lezer zou je bijna kunnen zeggen. Die is onlangs overleden op 1 november, Loek Rijven. En die wil ik gewoon herdenken. Ik ben erg blij dat je dat voorleest met Dermouw en vooral ook dit gedicht. Ja, omdat het in mijn debuutbundel staat. Het tweede jaar.
Ja, Portret
van mijn engel. Ja. En hij heeft mij enorm gestimuleerd in het schrijven. Hij is degene die mij Dermouw überhaupt... Hij leerde mij dat werk lezen. Mm-hmm. En heel veel ander werk ook. Dus ja, ieder mens heeft misschien of een leraar... en hij is zeker zo'n soort halve broer, half leraar, half vriend.
Ja. Heel mooi.
Van alles en nog wat is die.
Ja, dat is prachtig.
Ja, en voor heel veel mensen ook. Niet alleen
andere schrijvers bedoel je ook?
Denk ik wel, maar vooral heel veel mensen die niet lazen, die zijn vast en zeker door hem gaan lezen.
Nou,
en dat is misschien erg belangrijk.
Misschien had hij bibliothecaris moeten worden.
Ja.
Dat is het heerlijke van het vak van bibliothecaris zijn. Je kan andere mensen aan het lezen krijgen. Ja,
en enthousiasmeren.
Ja, dat is het allermooiste natuurlijk. Ja. Ik ga even vertellen waarom je hier bent. Dat is uit bewondering. Dat is het makkelijkste om zo te zeggen. Ooit, ergens in de jaren 80, kwam ik in aanraking met je werk. En dat was dus De Franse Tuin. Want dat is je debuut. Het was een kleine, ik zou zeggen een kleine roman. Die heb ik gelezen en die vond ik mooi. En toen heb ik nog eens Portret van mijn engel kwam ik tegen. En Chinees van glas. Die kon je allemaal in de bibliotheek vinden. Maar ik vond ze ook bij boekwinkels enzovoort. Tijd niets gelezen. En op een gegeven moment komt Stiefmoeder uit...
Ja.
Ook gelezen. En dat heb ik een tijdje later met mijn leesclub gedaan. En toen zeiden ze, wie is dat toch, Nicolette Smabers? Ja. Ik zei, daar ben ik nou weer voor in de bibliotheek gaan werken. En we hebben Stiefmoeder besproken. Onze hele club van 8 vond het een prachtig boek. En toen zag ik een tijd niks. En op een gegeven moment loop ik hier in de bibliotheek en ik zie het boek liggen, De Man van Gas en Licht. Ik wist niet dat het uit was gekomen. Het is van 2009.
Ja,
ik heb het dit jaar gelezen, dus het is 5 jaar te laat in feite. Hoe komt dat? Hè? De productie ineens vermindert, lijkt het wel. In ieder geval komt er niks meer uit. En terwijl ik weet dat je boeken heel goed gerecenseerd werden. Stiefmoeder, las ik gewoon in... Tom van Deel vond dat een prachtig boek.
Mm-hmm.
En dan ineens blijkt... dat allemaal minder te gaan. Schrijf je dan minder?
Nou, ik zal je één ding verklappen, maar niet verder vertellen.
Nee, de radio gaat nu uit.
Ik heb voor het komende boek heb ik ook iets van 800 pagina's klaar liggen. Terwijl dat ongetwijfeld een boek wordt van 140 of zo.
Echt waar?
Dus ik moet sowieso weer leren gewoon met de pen te gaan schrijven op papier. Want soms werkt de computer niet goed. Dan produceer je te snel teksten, maar vooral kopieën van teksten. En nog een kopie. En dan ook weer niet steeds onder dezelfde naam opgeslagen. Dus een klein deel van de vertraagde productie heeft te maken met de snelheid van de computer. Maar goed, dat is niet. Dat is natuurlijk niet de hele verklaring, want die is nog niet zo lang. En ik ben al 30 jaar bezig. Ik heb, denk ik, moeite met het kiezen van mijn thematiek. Want ik ben eigenlijk vaak met 3 boeken tegelijk bezig. Nu ook weer.
3 boeken tegelijk?
Ja.
Heb je, net zoals Van der Heijden, ook 3 aparte bureaus dan?
Nou, ik heb niet zoveel ruimte. Maar ik heb wel allemaal van die papierverdelers met van die open bekjes. Waar allemaal andere soorten teksten. Mm-hmm. Maar ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een bundel. Het is een mix van proza en poëzie. Ik ben bezig met een klein roman. En ik ben een werk op aan het zetten, non-fictie. In het verlengde van mijn literaire werk. Dus dat is ook een klein deel van de verklaring.
Ja, en kan je werkt het dan zo dat je op 's ochtends denkt van nou ga ik aan die non-fictie werken. Of en 's middags aan de proza en poëzie. Of komt dat spontaan?
Nee, het gaat wel ietsjes over een langere periode. Dan weer ben ik toch erg. Ik ben nou ook gedichten aan het maken. Daar ben ik dan een tijdje mee bezig. En dan is dat op een bepaald punt aangekomen. En dan begin ik aan een kleine roman. Dus dan ben ik wel al een paar maanden ergens mee bezig.
En het is een aanleiding. Het een het andere ook?
Ook wel. Het zit soms aan elkaar vast een beetje. Ja. Maar goed, dat is. En ik heb natuurlijk een tweede baan gehad als huisvrouw.
Ja.
Kinderen opgevoed.
Ja.
Vaak hebben mensen een tweede baan in het openbaar. Maar dat is nog altijd van dat hele stille werk. Het moederschap en het thuis zijn en het. Het ging niet zozeer om de afwas, maar het is toch wel vrij veel van mijn tijd is ook daarin gaan zitten.
Ja. Ja. Nou ja, op zich niet zo gek natuurlijk.
Nee, dat wordt altijd onwijs onderschat, maar is gewoon een fulltime baan.
Fulltime baan. Je kon het. Ja. Nou, we hebben het in het voorgesprek ook over gehad. Toen zei ik, ja, Helle Haase die had ook kinderen op een gegeven moment. En die ging ander soort boeken schrijven. En dat was ook zo raar. Men vond die meteen minder goed. Terwijl, ik heb ze gelezen. Ik vond ze helemaal niet. Ik vond de Meermin een prachtige roman.
Ja,
Amsterdam van de jaren 60 heel goed weergaf. Maar ook haar huisvrouwenbestaan. Nou heb ik nog geen verhaal of boek van je gelezen waarin dat huisvrouwenbestaan heel sterk naar voren komt. Of het zit natuurlijk verstopt in de verhalen.
Nou, ik kreeg te horen van, was het Jan-Hendrik Bakker, geloof ik. Die schreef een soort van recensie over mijn laatste boek. Het was ook een lezing. En die zei, wat komen er toch allemaal een vrolijke huisvrouw voor in dat werk van Smabers. En altijd de jaren 50,
ja,
60.
Die wel. Ja.
Maar er is ook toen heel veel op de markt gekomen. Van die huishoudelijke snufjes. Automatische kersenontpitters. Ik weet niet waarom, maar dat kwam allemaal op de markt. En dat hoort echt. En plastic boterhammenzakjes worden aan de waslijn opgehangen
in de Franse
tuin. En de Tupperware, ik heb een Tupperware party in De Man van Gas en Licht. Dus er komt behoorlijk veel huishouden in mijn werk voor. Het is gekoppeld aan een combinatie voor dingen.
Ja.
En die dingen betekenen altijd iets.
Ja.
En dan kom je bij de romanstof. Dus via woorden, via spullen, via.
En die betekenis.
Observaties.
Is dat ook iets wat het geheim van je werk bepaalt?
Ja, het zijn van die types die. Dat is dan leuk als je achteraf af en toe naar je eigen werk kijkt. Het zijn allemaal van die speurneuzen.
Ja.
Die vrouwelijke hoofdpersoon die. Die staan meestal op een knooppunt van hun leven. En er is iets. Bijvoorbeeld in Stiefmoeder is Andrea Spanjaard moeder geworden zelf. En dan wil ze een soort plakboek voor haar kind gaan maken. En denkt ze, ja, maar wat is de voorgeschiedenis van dit kind? Waar kom ik vandaan? Mm-hmm. En dat is voor haar een reden om de familiegeschiedenis na te gaan. En dan komt ze van alles tegen dat zij ongerijmd vindt. En dan duikt ze dus via die focus in haar eigen voorgeschiedenis. Die ze eigenlijk slecht blijkt te kennen.
Ja.
En in De Man van Glas en Licht gebeurt dat natuurlijk ook. Dan moet Eva Porcelein, die moet via een knooppunt, dat is, zij moet kiezen of ze mee gaat emigreren met haar ouders naar...
naar Canada.
Naar Californië.
Oh, sorry.
En ze is 16.
Ja.
Dat is net zo'n leeftijd dat je denkt, ga ik wel? En ze is verliefd.
Ja.
En ze mag ook eventueel blijven, maar dan moet ze bij oom Leo en tante Amanda gaan wonen.
En
daar heeft die vader, daar heeft hij iets mee.
Heeft een gecompliceerde relatie mee.
Ja. Zeker. En dan kom je zo helemaal de Indische geschiedenis in, de koloniale tijd. Dan komt, uiteindelijk kom je uit bij de jaren 20, in het stadje Amba. Het staat voor Ambarawa. Waar zich bepaalde feiten hebben afgespeeld. En nou ja, dan kom je bij het knooppunt van het boek. En dat gaat eigenlijk over de strijd tussen blanke en bruine Nederlanders.
Mooi, daar gaan we het zo verder over hebben. We gaan gewoon eerst maar heel even naar muziek. Marianne Faithfull met Mother Wolf.